Afgelopen weekend hebben de Verenigde Staten grote aanvallen op Iraanse nucleaire complexen uitgevoerd. Het lijkt een verdere escalatie in de oorlog tussen Iran en Israël. Hoe groot is de impact van de aanvallen op het Iraanse regime? Te gast vandaag is Kevan Shahbazi. Hij is zelf Iranier en schreef eerder 2 boeken over het land. En met hem bespreken we de ontwikkelingen in de oorlog en hoe het Iraanse volk reageert op deze oorlog. Kevan, van harte welkom.
Dank voor de uitnodiging.
Ja, we gaan het vandaag natuurlijk hebben over de ontwikkelingen rondom Iran. Je komt zelf oorspronkelijk uit Iran. Je woont al jarenlang hier in Nederland. We gaan ook eerst kort het nieuws bespreken. Want afgelopen weekend was een congres van GroenLinks Partij van de Arbeid, de nieuwe fusiepartij. En daar werd een motie in besproken. Die ging, daar hebben we het in eerdere uitzending ook over gehad. GroenLinks Partij van de Arbeid die had een motie ingediend bij de Tweede Kamer dat er een volledig wapenembargo zou moeten komen tegen Israël. En dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld de Iron Dome onderdelen niet meer zouden geleverd mogen worden aan Israël. Die motie die is niet aangenomen in de Tweede Kamer, maar het ging er tijdens het partijcongres weer wel over. En op het partijcongres daar werd gezegd wij staan volledig achter die motie en wij volgen dus de lijn van de Tweede Kamer. Je hebt dat ook allemaal gevolgd. Hoe kijk jij daarnaar, naar die ontwikkelingen?
Ja, ik vind dat echt een soort schaamteloze omkering van de situatie tussen Iran en Israël. Mm-hmm. Israël wordt al 46 jaar bedreigd door Iran om vernietigd te worden. Er staan terugloopklokken op de pleinen waarop het tijdstip van de kaartvegen van Israël wordt aangegeven. Ja. Ik neem aan dat ze hun atoombom daarvoor aan het klaarmaken waren. Dat regime is de grootste vijand van de Iraanse bevolking. Mm-hmm. De grootste slachtoffers die vallen door dat regime. Afgelopen week is weer een van de jongeren die al 4 jaar vast zat, is die opgehangen. Ja. Gisteren is nog iemand opgehangen. Vanmorgen is nog iemand opgehangen. Dat zijn jongeren die ze oppakken tijdens de protesten.
Dat is de realiteit in Iran.
Dat is de realiteit.
Ja. Maar heeft de Partij van de Arbeid GroenLinks, hebben die daar dan geen oog voor gehad de afgelopen congres?
Hoe kijk, kun je als dat je schetsen? Als je partijleider zijn hele actieve carrière in buitenlandse politiek heeft gezeten.
Frans Timmermans.
Ja. En als je woordvoerder zelf, en een buitenland woordvoerder pretendeert op de hoogte te zijn van internationale ontwikkelingen.
Mm-hmm.
Zegt dat onschuldige Iraanse bevolking schuldig wordt gemaakt door Israëlische bombardementen.
Mm-hmm. Geraakt wordt eigenlijk.
Slachtoffer wordt gemaakt van de Israëlische bombardementen. Dan, ik kan niet zeggen dat je niet op de hoogte bent. Dan hoor je op de hoogte te zijn als je die carrière hebt gehad. Dan ben je doelbewust om politieke redenen onwaarheden aan het verkondigen. Ja. Want de grootste slachtoffers, die mensen, zijn van het Iraanse regime en niet van de Israëlische overheid. Israël heeft zelfs een alert gemaakt, Mahsa alert,
voor de Iraniërs. Voor
ja. Ze kunnen daarop kijken waar gebombardeerd wordt, kunnen ze afstand nemen. Ik heb gisteren nog contact gehad met een vriend van mij en die zegt van we kijken op Mahsa alert van Israël, van IDF, en blijven weg van die militaire plekken waar gebombardeerd worden. Voor de rest, enige angst wat we hebben is angst voor de wraak van het regime op ons als burgerbevolking. Ja. En niet voor Israël.
Nee. Nou ja, dat zijn allemaal dingen waar we het ook in deze uitzending over gaan hebben natuurlijk. Over van hoe leeft dit dan, zeg maar, de aanval van Israël en nu Amerika ook op bij de Iraanse bevolking en wat voor impact heeft het op het land. Jij hebt ook over dit onderwerp, heb jij 2 boeken geschreven. Deze, de Amerikaan van Karachi, die heb je 4 jaar geleden geschreven. En dit boek, De Prijs van Vrijheid, is dit jaar uitgekomen. Waar gaan deze boeken in het kort over?
Het eerste boek is een autobiografische roman. Het is het verhaal van een opgroeiende puber ten tijde van de Iraanse Islamitische Revolutie. Je ziet die revolutie plaatsvinden vanuit het perspectief van een kind. En dan zie je wat dat met dat gezin en met die samenleving doet. Mm-hmm. En dus je zou kunnen zeggen dat het voor het grootste gedeelte mijn verhaal is. Het tweede boek is een bundeling van columns, opiniestukken en ongepubliceerde literaire werk van mezelf van de afgelopen 12 jaar. Mm-hmm. En ze zijn beide de bestsellers. Dus ik neem aan dat mensen het prettig vinden om ze te lezen.
Ja, en beide ook gewoon verkrijgbaar bij de boekhandel of online en zo.
Online bestellen, bij elke boekhandel kun je bestellen.
Ja.
En ik heb het zelfs bij Bruna ze op tafel zien liggen. Dus,
ja, makkelijk te bestellen in ieder geval. Maar in ieder geval, deze boeken die gaan ook over de situatie in Iran. Die gaan ook over de rol van het regime in de onderdrukking van de bevolking van Iran.
De antisemitische achtergrond van de Ayatollahs in Iran. En wat shiïsme is. Waar dat antisemitisme van het shiïsme vandaan komt. Mm-hmm. Daar wordt in verschillende stukken daar wat duidelijker
over. Daar gaat het op in. Ja, voordat we daarover verder praten, Kevan, ook een oproep aan u. Want als Christen voor Israël zijn we natuurlijk ook heel erg betrokken op het nieuws rondom Iran en Israël. En met name in Israël zien we de laatste dagen, eigenlijk anderhalve week, zien we de beelden binnenkomen van alle schade die er is, van mensen die ontheemd zijn vanwege de raketinslagen, de ballistische raketten die op Israël neerkomen. En daarom hebben we als Christen voor Israël onze noodactie Nieuw Leven ingeblazen. De noodactie die loopt al sinds 7 oktober 2023. En daarmee geven we noodhulp in Israël op allerlei manieren. En nu sinds de escalatie met Iran gaan we daar ook mee door. En dat is ook gelijk onze oproep aan u. Als u Israël wilt steunen, dan kunt u een gift overmaken via onze website cvi.nl/noodfonds. Daar helpen we dus mensen die ontheemd zijn. We helpen met extra voedselhulp. We helpen met extra beschermingsmiddelen zoals schuilkelders. Op allerlei manieren via de projecten van Christen voor Israël steunen we de bevolking van Israël. En dat is heel hard nodig. Dus cvi.nl/noodfonds, daar kunt u een gift op overmaken. Ja, dat gezegd hebbende, Kevan, als we teruggaan naar gisteren, vroeg zondagochtend, toen hebben de Verenigde Staten 3 nucleaire doelen gebombardeerd in Iran. Dat waren de nucleaire doelen, dus fabrieken waar gewerkt werd aan het kernwapen. Het belangrijkste van die 3 was Fordo en daar werd uranium verrijkt. En Amerika die heeft aangegeven dat die nucleaire installaties volledig verwoest zijn. Iran die spreekt dat tegen. Inmiddels heb je ook het Internationaal Atoomagentschap die zegt dat er echt best wel veel schade is aan die nucleaire faciliteiten. Wat was jouw eerste reactie toen je hoorde dat Amerika zich hier ook in is gaan mengen?
Ik dacht, dit is het begin van het einde van het regime. Mm-hmm. Dat vanaf de eerste avond van het begin van de bombardementen van Israël.
Ja.
Kijk, aan de ene kant is het, je maakt je ongerust voor het geval dat de burger doden zouden vallen.
Ja.
Aan de andere kant, samen met mij, de gehele Iraanse bevolking heeft een enorm leedvermaak als ze zien hoe hun beulen op die manier één voor één worden uitgeschakeld.
Ja.
En kijk, ik heb in afgelopen jaren op de sociale media veel oproepen in het Persisch ben ik tegengekomen. Waarin mensen die bij nucleaire instellingen of de veiligheidsdiensten in Iran werkten, werden uitgenodigd om contact op te nemen met een e-mailadres. Mm-hmm. Om samen te werken. Iedereen had vermoeden wie daarachter zat.
Mm-hmm. En wie was dat dan?
Ik vermoed dat Mossad daarachter zat. Mm-hmm. En als je nu ziet hoe goed Mossad op de hoogte is van dat ze die hoge militairen zelfs in hun slaapkamer uitschakelen. Elke beweging wat ze maken, zijn ze op de hoogte. Dan weet je dat dat te maken heeft met de enorme weerzin van de Iraanse bevolking tegen dat regime.
Ja.
Dat Iraniërs IDF beschouwen als een bevrijdingsleger.
Ja. Maar had je gedacht dat de Verenigde Staten zich ook actief in deze oorlog zou gaan mengen, wat gisteren dus gebeurd is met die bommen op die nucleaire installaties?
Kijk, toen het begon, ik had al een vermoeden dat een good cop, bad cop spelletje werd gespeeld door Trump en Netanyahu.
Dus Israël was de bad cop, die deden de bombardementen en Trump zei ik wil vrede.
Ja, dat heb ik ook bij de podcast van Geen Stijl gezegd. Ja. Op dezelfde dag dat de bombardementen waren begonnen. Ik vermoed dat Amerika in details op de hoogte is. Want zonder Amerika zou Israël zoiets niet beginnen. Uh-huh. En dat een onderdeel is van verrassingsaanvallen. Dus mijn verwachting was dat Amerika op een gegeven moment, als de antiluchtdoelraketten in Iran compleet uitgeschakeld zijn door Israël, dat Amerika ook zou ingrijpen bij de nucleaire instellingen.
Ja, hebben we eigenlijk enig idee van hoe groot de impact is van die Amerikaanse aanvallen op Iran?
Ik moet het met de berichtgeving doen van als de atoomwaakhond van de VN zegt dat het significant
damage
is. Ja, dan moet ik ervan uitgaan dat dat zo is.
Ja.
Want je moet je ook voorstellen dat ze Grossi zelf, de hoofd van die atoomwaakhond van de VN, beschuldigen van spionage. Mm-hmm. En ze hebben hem bedreigd om hem om het leven te brengen.
Ja.
Dus met dat soort regime, met zo'n soort regime heb je te maken.
Ja. Nou ja, dat zien we ook wel vaker. Hè? Dat Iraanse regime op het moment dat iemand hen tegenwerkt of iets anders vindt of iets anders zegt, daar dan meteen op reageert. En nu ook heeft het Iraanse regime woedend gereageerd. En ze zeggen dat ze op een passende manier zullen gaan reageren naar Amerika toe. Verwacht jij dat er een vergelding komt op Amerika van Iran?
Nee, dat verwacht ik niet. Ik verwacht niet. Kijk, ze weten met wie ze te maken hebben. Mm-hmm. En het grootste gedeelte van leedvermaak wat de Iraanse bevolking heeft, is dat ze zich hebben opgeblazen ten opzichte van de burgerbevolking.
Mm-hmm. Hoe bedoel je dat?
De jongeren die de straat op gingen. Je moet je voorstellen hoeveel jonge meisjes op straat niet zijn doodgeschoten omdat hun hoofddoek verkeerd zat. Mm. Zo'n regime is het. Die zich opblaast en groot maakt ten opzichte van zijn eigen bevolking. Mm. En als ze op die manier gekleineerd worden door Israël en Amerika, dat is een enorm. Mensen hebben enorm veel leedvermaak.
Mm-hmm. En je zegt van het Iraanse regime doen ze alles aan om heel groot en heel machtig te lijken, maar misschien.
Ze blazen zich op. We hebben gezien dat ze uiteindelijk. Kijk, dat hele bewind is gebaseerd op drie pijlers. Eerste was het streven naar een atoomwapen, mm-hmm, om dat regime onkwetsbaar te maken.
Ja.
Tweede was continu door allerlei terroristische netwerken Israël onder druk houden. Mm-hmm. En de derde was tyranniseren van de bevolking in het land zelf. En we
dat
zien
zijn dat, de drie pijlers.
Dat zijn de drie pijlers.
Maar aan de andere kant zie je ook dat Iran, of het regime in ieder geval, het geweld niet schuwt. Dus is het dan toch niet een aanzienlijk risico dat nu Amerika deze stap heeft genomen om de Iraanse nucleaire faciliteiten te bombarderen? Iran dreigt misschien niet zomaar.
Nee, maar ze kunnen niets anders dan dreigen. Mm. Kijk, eer speelt een grote rol in het Midden-Oosten. Mm-hmm. Ze moeten dreigen, ze moeten zich boos tonen, ze moeten zich groot tonen.
Ja.
Anders raken ze gewoon compleet hun imago kwijt, wat ze nu eigenlijk de facto kwijt zijn.
Ja, maar is dat niet een onderschatting van het regime? Want het is wel geraakt.
Nee,
maar
ik denk dat we ze in het verleden hebben overschat. En met de overmacht wat nu tegenover zich staat, ik denk dat we een realistische beeld van het regime hebben wat ze kunnen en wat ze niet kunnen.
Ja.
Ze waren van plan om door terroristische netwerken wat ze hadden opgezet rondom Israël, om dat land continu onder druk te houden. En we zien dat door de verandering van veiligheidsdoctrine van Israël sinds 7 oktober 2023, dat men niet meer afwacht om een dreiging in te dammen.
Ja, maar dus de hele situatie is veranderd.
Maar actief, proactief elke dreiging bestrijdt. Vandaar de uitschakeling van Hezbollah.
Ja.
Waar is het Hezbollah van Hezbollah over? Horen we nog wat van?
Heel weinig, ja.
Uitschakeling van de top van de Iraanse, van de Islamitische Revolutionaire Garde in Iran. Ze hebben ze 's avonds in hun eigen slaapkamer opgeblazen. Mm. En die houding, dat werkt.
Ja, dat is de taal die ze daar spreekt.
Ja.
Als we teruggaan naar het begin van de oorlog, hè, tussen Israël en Iran. Jij bent zelf gevlucht uit Iran vanwege het regime. Wat dacht jij toen Israël begon om Iran aan te vallen?
Ik dacht, ik moet eventjes een soort vals sentiment onderdrukken bij mezelf. Ja. Dat er een buitenlands land, het land waar ik in ben geboren en getogen is, aangevallen. Ja. En dat zie ik ook af en toe bij Iraniërs. En dan zie ik dat dat regime daar ook bewust van gebruik wil maken.
Mm-hmm. Je bedoelt, het voelde ook niet oké, want je hebt daar natuurlijk geliefd te zitten.
Ik heb daar geliefd te zitten. Tegelijkertijd realiseer ik mij wel terdegelijk dat dit de enige manier is om ze te bevrijden van het regime. Mm.
Dus, zien de mensen in Iran dat ook zo? Het is natuurlijk moeilijk om heel globaal over iedereen te spreken, maar over het algemeen?
Ik kan natuurlijk niet over namens iedereen spreken, maar degene waar ik mee contact heb, dat zijn de stedelijke middenklasse in het land. En die zien dat wel zo. En de filmpjes wat ik zie en berichtjes wat ik zie op sociale media. Men ziet Israël als een bevrijdingsleger.
Ja.
Want je moet je voorstellen, Perzen en Joden, die hebben een voorgeschiedenis van duizenden jaren.
Die ook al helemaal teruggaat naar de Bijbel toe.
Ja, zeker. Ja. De enige koning in Torah die genoemd wordt en ook geprezen wordt, is de Perzische koning Cyrus.
Ja.
Dus dat verleden, dat maakt dat Iraniërs anders zijn ten opzichte van Israël dan Arabieren in de omliggende landen.
Ja. Maar is de Iraanse bevolking erg verdeeld als het gaat over hoe zij nu kijken naar die aanval van Israël op Iran en op de reactie van Iran en het feit dat Amerika zich erin in mengt? De mensen met wie jij contact hebt, zeg je dat het is sociale middenklasse en de meesten zijn blij. Maar hoe zit dat eigenlijk overal, zeg maar, de bevolking van Iran?
Kijk, toen dit regime zich wilde vestigen, hebben ze een referendum uitgeschreven. En de vraag daar was, Islamitische Republiek ja of nee? Mm-hmm. Zonder te weten wat een Islamitische Republiek inhield, want het was nog nooit in de moderne tijd islam als een staatsvorm.
Dat bestond nog niet.
Ja. In 1979 heeft zo ongeveer 99% van de bevolking ja opgeantwoord. Nu, 46 jaar later, weet men wat een Islamitische Republiek inhoudt.
Hoe zijn die peilingen nu? Is daar iets van bekend?
Het is nu 85% zegt nee als je dezelfde vraag stelt. En je moet je voorstellen ook, er wonen 85 miljoen mensen in dat land. In Teheran wonen er 10 miljoen mensen.
Dat is al meer dan de bevolking, nee, niet helemaal, maar in ieder geval een groot deel van de bevolking van Israël.
Ja. Dus alleen maar in één stad. Dus op het moment dat je vrijdag allerlei mensen gaat mobiliseren en ambtenaren verplicht stellen om te gaan demonstreren, dan zie je een menigte van een paar duizend mensen. En als je goed oplet, zie je dat ze allemaal zelfde spandoeken hebben en zelfde vlaggen. Het zijn allemaal gekopieerd van elkaar, dus het is niet spontaan. En dat wordt hier door de NOS op de televisie uitgezonden en ontstaat het beeld dat het grootste gedeelte van de bevolking achter dat regime staat.
Ja.
Maar de overgrote deel, het stille gedeelte van de bevolking die angstig thuis zit op dat moment, dat zie je niet.
Nee. Nu, de oorlog die gaat ook door. Hè? Afgelopen week hebben we ook gezien dat Iran ook ballistische raketten naar Israël stuurt en drones. Israël die gaat nog door met het bombarderen van doelen in Israël. In Iran. Vliegvelden, olieopslagen, allerlei soorten militaire doelen worden aangevallen. Hoe kijk je naar het verloop van deze oorlog?
Wat je ziet is dat ze vanuit Iran blind op stedelijke omgevingen in Israël schieten. En dat Israël doelbewust de burgerbevolking spaart. Ik heb zelfs een filmpje gezien waaruit vanuit een Israëlse vliegtuig een raketinstallatie op een vrachtwagen werd gevolgd. En men wachtte tot hij uit een stad was, uit de stedelijke omgeving was, en daarna heeft het uitgeschakeld.
Om te zorgen dat er zo min mogelijk burgers omkomen.
Ja. Dus zo gaat Israël met die oorlog om.
Maar andersom niet.
In tegenstelling tot hoe dat doel van de Ayatollahs is zoveel mogelijk burgerdoden te maken door Israël.
Ja.
In Israël. Om de prijs voor Israël hoger te laten worden van de oorlog.
Ja. Nu heeft Israël openlijk gezinspeeld op het uitschakelen van de Ayatollah Khamenei. Donald Trump die heeft na de Amerikaanse aanvallen op Iran, ook op social media, daar een beetje op gehint, op een regime change, een regimeverandering. Denk je dat Israël en Amerika dit voor ogen hebben met Iran? Dat er een nieuw regime aan de macht komt, waardoor de Ayatollahs het dus niet meer voor het zeggen hebben?
Kijk, Trump is onvoorspelbaar. Mm-hmm. En meestal wat Trump wil, is goed voor Trump zelf. En Trump heeft een behoeftige persoonlijkheid. Dus die moet geprezen worden en die moet groot worden gepresenteerd. Israël realiseert zich terdege dat het gevaar van dat regime in zijn ideologie zit. En op het moment dat je nu stopt met die oorlog, dat ze zich over een paar jaar opnieuw hebben herpakt en bewapend, en alles begint opnieuw. Dus de enige stabiele veiligheid en vrede in de omgeving, en ook voor Israël, is een ander regime daar in Iran.
Ja, wat is daarvoor nodig? Zijn bombardementen door Israël en door Amerika daar voldoende voor? Of is het eigenlijk nu de taak van de bevolking daar om een stap te gaan zetten?
Het is voornamelijk de taak van de bevolking, maar er is nooit een regime veranderd in een land zonder de internationale omstandigheden voor gunstig te zijn geweest. Mm-hmm. Je moet je voorstellen dat in 2009 de Iraanse bevolking stond op straat, werden gedemonstreerd, stonden op het punt een regime te veranderen. En wat Obama deed was zijn rug toekeren bij de bevolking en heeft hij op pallets $2 miljard geblokkeerde tegoeden van Iran met een vliegtuig naar dat regime gestuurd. Dus dit regime zelf is ontstaan doordat internationale omstandigheden daarvoor waren gecreëerd. Ja. In 1979 fantaseerde de democraten in Amerika dat ze door islam een dam konden creëren tegen de oprukken van de Sovjet-Unie naar de olierijke gebieden in het Midden-Oosten.
Dat was de belofte die ze deden.
Ja, dat vandaar de Stinger luchtdoelraketten naar Osama bin Laden in Afghanistan werden gestuurd. Ze hebben met Khomeini in Parijs onderhandeld. Hebben ze Shah laten vallen en voorkomen dat zijn leger een staatsgreep pleegde. Want ze waren ervan overtuigd dat Khomeini een dam kon bouwen tegen oprukkende Sovjet-ideologie. Dus dit is de ontstaansgeschiedenis van het regime.
Maar wat
dus internationale omstandigheden moeten gunstig zijn, wat nu zijn. Maar daadwerkelijke regimeverandering moet vanuit de mensen zelf komen.
Ja. Zijn die er klaar voor, bevolking van Iran?
Zeker. Zeker. Ondanks dat er hier in de linkse media wordt geroepen dat dat niet zo is. Ik proef het. Ik zie filmpjes van soldaten in het klassieke leger van Iran. Hè? Want Iran heeft twee legers. Dan heb je revolutionaire garde. Dat is een ideologische leger van het regime. Maar je hebt ook gewone leger.
Ja.
Maar dat zijn mensen, gewone recruten, gewone dienstplichtigen. Ik heb filmpjes gezien van veel van die mensen die nu durven met de vertoon van hun wapen te zeggen dat ze gedeserteerd hebben.
Ja, dus langzamerhand begint die opstand op
zich. Die scheuring begint te komen. En ik ben ervan overtuigd op het moment dat die bombardementen stoppen, dat mensen de straat op gaan.
Ja, tegelijkertijd zegt Israël en ook Amerika, die zeggen van wij vinden het grote gevaar. En wij zeggen van Iran mag geen kernwapen hebben, want dat zou de vernietiging van Israël betekenen. En Amerika is ook niet de grote vriend van het regime in Iran. Hoe reëel denk je dat dat is, het vernietigen want Iran roept dus op om Israël te vernietigen. Denk je dat dit echt een reëel risico was voor Israël?
Zeker. Ik vind dat regime is erop gebaseerd, ideologisch, een wegvagen van Israël.
Ja.
Antisemitisme zit in de kern van ideologie. Ik heb in beide boeken een citaat van Khomeini uit 1970... Ik ben niet voorbereid, anders had ik het kunnen voorlezen. Waarin hij, je moet je voorstellen, het is 25 jaar na Holocaust. En wat hij daar schrijft is puur antisemitisme. Mm-hmm. Puur antisemitisme. En 8 jaar later worden die in het zadel geholpen door allerlei linksintellectuelen en liberalen in het Westen.
Ja.
En wordt die als bevrijder gezien van de Iraanse
vrouw. Ja, maar dat doel is en blijft hetzelfde. Maar nu heeft Netanyahu gisteravond gezegd dat de oorlog ook bijna klaar kan zijn, omdat Israël bijna alle doelen zou hebben behaald. Dus nucleaire faciliteiten zijn in ieder geval flink beschadigd. Dus Iran is wat betreft het nucleair programma echt een aantal jaar teruggeworpen in het verleden. Maar dan zou het dus ook kunnen dat die oorlog heel snel voorbij is en dat het niet komt tot die regime change.
Nou, dat regime change moet vanuit de mensen zelf komen. Mm. En niet door een leger die vanuit het buitenland dat regime komt omverwerpen. Ik ben ervan overtuigd, de vernederingen wat dat regime is ondergaan ten opzichte van de eigen bevolking, dat... De doodsslag van het regime gaat worden.
Ja, nu wordt er internationaal wisselend gereageerd op de oorlog. Landen zoals bijvoorbeeld Duitsland, Verenigd Koninkrijk, die benadrukken dat Iran nooit een nucleaire wapen mag hebben. De bondskanselier Merz die zei dat Israël het vuile werk opknapt voor de rest van de wereld. Aan de andere kant zijn er ook weer landen en bijvoorbeeld instanties zoals de secretaris-generaal van de Verenigde Naties die zeggen ja, er moet gedeescaleerd worden en diplomatie is de enige uitweg.
Ja.
Die wisselende reacties, hè, herken je dat ook?
Nou, ik moet even aan een uitspraak van Uri Rosenthal denken in een interview in de Telegraaf.
Mm-hmm.
Hij zei ja, onderhandelen met in het kader van diplomatie onderhandelen met vertegenwoordigers van het Iraanse regime is onderhandelen met firma List en Bedrog. Ze lachen dat soort westerse diplomaten uit in Iran op de televisie.
Mm-hmm.
Dat ze alleen maar uit zijn op
de-escalatie,
onderhandelen. En ze spelen met ze.
Mm-hmm.
En dat zien ze niet in. En dat is zo, zijn wij al 20 jaar bezig te onderhandelen met dat regime om te voorkomen dat ze een atoomwapen maken.
En toch gaat het wel door.
Wat er nu gebeurd is, waarom Amerika en Israël hebben ingegrepen, je moet je voorstellen als deze tafel een atoomwapen zou zijn. Al die planken hadden ze, schroeven hadden ze en een schroefmachine hadden ze ook. Ze hoefden het alleen maar
in elkaar te zetten.
En dan is het toch een fabeltje om te zeggen dat ze nog geen atoomwapen hadden. Nee, ze konden het zo maken.
Ja.
En het is niet voor niks dat ze een ruimteprogramma hadden. Ja, ze gaan niet naar de maan. Ruimteprogramma was er voor om een ballistische raket te kunnen hebben, om een kernkop erop te zetten.
Ja.
En de ballistische raketten die ze nu al hebben, kunnen ze al EU mee raken. Italiaanse steden zijn
dus die dreiging binnen
het bereik van die raketten. Nee, dat komt niet uit de lucht vallen.
Stel dat het regime zou vallen. Wat komt er dan voor in de plaats? Ik bedoel, als we de afgelopen tientallen jaren kijken in het Midden-Oosten, dan heeft bijvoorbeeld de Arabische lente ook niet heel veel goeds gebracht. Dus gaat een regimeverandering in Iran, wordt dat volgens jou een verbetering?
Jazeker, want wat die Arabische landen hebben doorgemaakt, heeft Iran al 47 jaar ondergaat het. Je moet je voorstellen, deze golf van islamisering is in 1979 in Iran begonnen.
Mm.
Dus Iraniërs weten wat dat is. Maar er is ook een enorm groot en veel groter verschil tussen Iran en andere landen. Iran is zowat enig land in het Midden-Oosten dat niet ontstaan is door Europese machten op een kaart met een pen grenzen tekenen.
Ja.
Vrijwel alle andere landen in het Midden-Oosten en ook in Afrika, die zijn door Europese landen gecreëerd.
Ja,
Iran
is
al 2500 jaar Iran.
Ja.
Het is een nazistaat. Die gaat niet uit elkaar vallen. En de islamisering, weten ze nu ook wat dat is. Dus een islamitische dictatuur zal het niet worden.
Mm-hmm.
De enige weg wat er open is, is een liberale democratie.
Ja. Heb jij, want we gaan een beetje richting een afronding toe. Hè? Wat is jouw hoop zeg maar, voor de nabije toekomst? Hoop je eigenlijk dat Israël nog even doorgaat met deze oorlog? Of hoe zie je dat?
Ik hoop dat Israël dat repressieve deel van het regime zoveel mogelijk uitschakelt.
Mm-hmm.
En daar zijn ze op echt heel goed, bewust mee bezig. De top van de revolutionaire garde is weg. Je moet je voorstellen, ze hebben gisteren of eergisteren hebben ze de mede... architect van 7 oktober hebben ze uitgeschakeld. En je ziet dat ze met het vliegtuig hem volgen met de auto. Mm-hmm. Ze weten precies wie ze zijn, waar ze zich bevinden. Ja. En ze wachten tot ze uit de stedelijke omgeving zijn. Dan worden ze chirurgisch eruit gehaald.
Ja.
En ik hoop dat ze daarmee doorgaan, zodat de weg voor de Iraanse bevolking om de straat op te gaan vrij wordt
dat
gemaakt.
Dat die vrij wordt gemaakt. Ja. Laatste vraag, Kevan. Als je kijkt naar de toekomst, ben je optimistisch? Hoop je dat je volgend jaar in Teheran op vakantie kunt gaan?
Ik zal niet op vakantie gaan. De eerste wat ik met een vriend heb afgesproken, met een oud klasgenootje, is dat we naar een massagraf gaan. Die ligt ten zuidwesten van Teheran. Daar liggen 750 klasgenootjes, vriendjes, mensen die ik ken, zitten daaronder, die 750. En als eerste zal ik naar dat soort plekken gaan.
Om daar te herinneren.
Ja, en vervolgens naar graven van mijn familie, van mijn ouders, tantes, ooms, opa, oma, die ik... sinds 1983 niet meer heb gezien.
Nee. Kevan, dank voor jouw komst naar de studio.
Dank voor
en voor jouw uitleg. Ja. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over de actualiteit, over het nieuws op onze website. cvi.nl/actueel. Daar kunt u regelmatig ook nieuwe artikelen lezen over wat er op dit moment gaande is in Israël. En dus ook in Iran. En ook onze uitzendingen en podcasts kunt u daar terugvinden. Nogmaals, heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.